verhaalhuis Belvedere is wel een pand met een lange, roemruchte geschiedenis. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Want waarom we ook het verhalenhuis zijn gestart, is alleen maar door die geschiedenis. Dus buren kwamen altijd binnen om te vertellen wat hier gebeurd was. Het is een oude jazzclub geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een pand uit 1894 trouwens. En toen stond er al Belvedere in de gevel. En in de oorlog werd dit een van de beruchtste jazzclubs. En dat kwam omdat... jazz was verboden, Amerikaanse muziek tijdens die oorlog. Maar de Duitsers hadden bedacht dat de Duitse soldaten niet in de wijk Kavendrecht mochten komen vanwege de ziektes die ze bij de meisjes zouden kunnen oplopen. Want het was natuurlijk een oude zeemanswijk.
Ja, ja.
En dan waren de dames hier. In ieder geval, er stond dus bij de ingang van Kavendrecht in die oorlog stond een bord verboden voor Duitsers. Dus zo konden hier heel veel plaatsvinden wat niet mocht. En zo kwam ook die Amerikaanse jazzmuziek deze kant uit, zeg maar. Dus dit werd een beruchte jazzclub, Negro Palace Belvedere, waar allerlei Afro-Surinaamse jazzmuzikanten kwamen spelen, als Kid Dynamite en Teddy Cotton en Boy Edgar. En ze hadden zelfs een waarschuwingssysteem dat als de Duitsers toch kwamen, kwam er iemand op zijn fiets naar Belvedere, die kwam waarschuwen. En dan draaide ze de schilderij om. En dan kwam Hitler tevoorschijn. En dan speelden die muzikanten allerlei Duitse liederen. Nou, zo ging het hier nog tijdens die oorlog nog steeds goed. Nou, en na de oorlog hebben ze ook nog allemaal functies gehad. Het is een, eerst werd het een worsteltent. Dus het heeft een worstelring gestaan. 5 jaar lang om allerlei mannen geworsteld. Het is bioscoop geweest, Bioscoop de Maas. Het is daarna nog 20 jaar een Griekse nachtclub en restaurant geweest. Dus daarvan horen we weer dat natuurlijk de sirtaki werd gedanst. En vooral met de borden werd gesmeten. Want hoe beter het eten, hoe meer service er door de lucht vloog. Nou, en toen was het een beetje de jaren 80. En toen zou het pand gesloopt worden. Dus het was de stadsvernieuwingstijd in Rotterdam. En toen zou het hele blok tegen de vlakte gaan. En toen hebben de bewoners echt gevochten om alleen maar dit hoekpand te behouden. Dus uiteindelijk is hen dat gelukt. En toen hebben zij nog 17 jaar het Wijkmuseum van Kavendrecht hier gedraaid. Nou ja, uiteindelijk is dat ter ziele gegaan gewoon. En het was natuurlijk zo'n vrijwilligersclub. En toen kwamen wij hier toevallig voorbij fietsen.
Ja, en wat is nou tegenwoordig de functie dan?
Nou, wij noemen het eerste verhaalhuis van Nederland, waar we de verhalen van mensen en gemeenschappen zichtbaar maken en vooral ontmoetingen organiseren, omdat wij denken dat die stad een stukje fijner wordt als je iets meer van elkaar weet. Dus dat doen we hier echt elke dag in, dag uit, persoonlijke verhalen delen en heel vaak natuurlijk met eten, omdat dat verbroedert en dat vertellen en makkelijk elkaar doet ontmoeten. Dus wij noemen dat beneden onze volkskeuken. We hebben 4 verdiepingen. En onze volkskeuken, daar kunnen Rotterdammers koken en ondertussen iets over hun leven vertellen. Dus ze delen hun eten wat dagelijks eigenlijk in de keukens, op de keukentafel staat in deze stad. Dat delen ze hier met een grote groep mensen en vertellen iets over hun leven. En dan heeft Rotterdam natuurlijk meer dan 175 nationaliteiten. Dus je kan je voorstellen dat wij hier echt ongelooflijk veel ingrediënten, verschillende koks, verschillende maaltijden hebben. En dat is ook een stukje kennismaking met elkaar. En we doen veel via familiealbums bijvoorbeeld, veel via foto's van mensen. Dat is ook makkelijk aan de hand daarvan te vertellen en elkaar ontmoeten. Dus dat is wat we beneden doen. En dan hebben we nog boven 3 verdiepingen. En er zijn allemaal tentoonstellingen. Daar kan je ook verhalen luisteren via hoofdtelefoons. En elke 3 maanden, zeg maar, is er weer een nieuwe expositie. Dus zo gaat het hier eigenlijk elke dag.
Ja.
Over. En we hebben zelfs een agenda, zeg maar. Want we hebben bijvoorbeeld om 1 keer in 1 keer per week of zo is er een programma, een avondprogramma. Met muziek en eten en verhalen. En we hebben een soort agenda op de website, dus dan kun je inschrijven. Maar, en dan zijn we vrijdag, zaterdag, zondag open. Van 11 tot 6, zeg maar, als een soort museumtijd. En dan kan je ook komen lunchen. En de rest van de tijd verhuren we ook ons huis. Want dat helpt ons ook. Maar dan kunnen we ook die volkskeuken bijvoorbeeld in programmeren. Dus als je bijvoorbeeld een verjaardag hebt of je gaat trouwen of je hebt een vergadering, dan kan je dat hier komen doen. En intussen zit je natuurlijk gewoon of in de tentoonstelling of je krijgt een volkskeukenkok aan je tafel die je de lunch serveert. Dus zo is die kennismaking eigenlijk hier elke dag.
Nou, dat is een zeer uitgebreid pakket dat jullie aanbieden. En je zei net van al die verhalen die verteld worden, doen jullie wat met die verhalen? Nemen jullie die op of...
Ja. Ja, dus we hebben sommige verhalen doen we alleen zichtbaar maken natuurlijk via de tentoonstelling. Maar we hebben ook een speciale opnamestudio. Die reist ook door de stad. Dat is eigenlijk het kleinste schaftketje wat er bestaat. Maar die hebben we omgebouwd tot een mobiele opnamestudio. Dus daar reizen we mee op allerlei straten en wijken. En dan nemen we verhalen, een soort oral history natuurlijk op. Voor radio, dat is heel leuk ook.
Nou ja, misschien kunnen we daar nog eens een keer later over praten. Om misschien daar wat mee te kunnen doen.
Ja, vind ik heel leuk.
Ja. Wat voor verhalen komen er allemaal naar voren? Kun je een voorbeeld geven? Of hebben jullie op een bepaalde manier ze gerangschikt?
Nou ja, we hebben natuurlijk een soort onderwerp of thema's elke keer. Dus ik kan je voorstellen dat het bombardement van Rotterdam was natuurlijk een keer een onderwerp. Maar ook de wederopbouw van de stad. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vorig jaar hebben we de Molukse verhalen juist aandacht gegeven. Of dit jaar de Marokkaanse verhalen. Omdat Rotterdam, of tenminste Nederland, nu viert dat we 50 jaar samenwerking hebben met de Marokkaanse gemeenschap. Dus iedere keer is er wel een aanleiding voor om verhalen op te gaan halen. Het kan ook verhalen van een straat zijn, van buren die met elkaar zeg maar het straatleven delen, dus hun persoonlijk verhaal vertellen. En wat wij dan iedere keer doen, is dat we de mooiste fragmenten uit die verhalen halen en die monteren we aan elkaar. En zo krijg je eigenlijk de interviewstemmen laten er tussenuit. En dan krijg je het verhaal van deze stad verteld door bewoners zelf.
Ja, dat is op zich natuurlijk een heel mooi iets. Hè? En dan krijg je een heel mooi beeld hoe eigenlijk zeg maar een stad eigenlijk de afgelopen 100 jaar eigenlijk allemaal meegemaakt heeft.
Ja, en juist door mensen zelf verteld. Dus dat is altijd zo fijn. Dat menselijke maat, die soms een beetje verdwijnt in ons dagelijks leven, dat die er juist heel erg in zit. Dus het is zo eigenlijk heel informeel en altijd gezellig en positief. En natuurlijk schuren er natuurlijk wel eens dingen. Maar juist als je elkaar spreekt, dan vallen die verschillen natuurlijk vaak ook weer weg.
Ja. Heb jij nou toevallig een verhaal meegemaakt wat jou zelf echt bijgebleven is? Dat je zegt van dat vond ik zo bijzonder?
Oh, dat is zoveel.
Oh, je zal er vast wel één voorbeeld hebben.
Nou, ik heb natuurlijk een voorbeeld. Als ik nu hier, ik sta nu bij het raam uit onze straat kijk. En er is bijvoorbeeld een schilder die hier zijn hele leven geboren, getogen, overleden is. En hij op een gegeven moment bleek dus dat hij een Joods meisje van 2 heeft gered van het treinstation. Toen haar ouders, die waren bevriend met hem. En die heeft hij gered van het treinstation. Dus die ouders zijn in Auschwitz vermoord. En zij is door hem meegenomen. Ze is bij een pleeggezin ondergebracht. En uiteindelijk is dat pleeggezin, toen zij 12 was, naar Amerika geëmigreerd. Maar die hadden bijvoorbeeld nooit verteld aan haar. Tot haar 60ste wist zij niet dat ze Joods was. En wie haar ouders waren. En wij hebben door dat verhaal te ontdekken en een briefje te vinden en uiteindelijk contact met haar gemaakt in Amerika. Dus ineens is het verhalenhuis in haar leven ook weer een heel belangrijk onderdeel in de zoektocht naar wie zij is. Ja. Dus zij is hier geweest, we hebben een tentoonstelling over gemaakt. Nou, zo zijn verhalen eigenlijk altijd weer bron voor volgende verhalen. Dus iedere keer is er wel weer aanleiding om weer verder. Dat iedereen zichzelf gaat voorstellen, zelf zijn verhaal vertelt. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die zei van ik heb een verhaal. Maar altijd als je gaat vragen of nieuwsgierig bent, dan heeft iedereen een verhaal.
Ja, dat is ook zo.
Dat vind ik altijd het mooie.
Werken jullie nou alleen met vrijwilligers?
Ja, we hebben een grote vrijwilligersorganisatie. Inmiddels zijn we wel zo groot gegroeid dat we natuurlijk wel een klein kernteam hebben. Dat die hele organisatie faciliteert. Dus dat is zeg maar in die 6 jaar dat we nu bestaan gebeurd. Dus dat is ook heel fijn. Maar we werken echt met heel veel vrijwilligers op allerlei vlakken. Dus gastheren, gastvrouwen, koks, vertellers, mensen die chauffeuren. Ik noem maar wat klussen. Dus dat is heel fijn dat iedereen hier mee helpt en doet. En zo dat verhalenhuis wat zo bijzonder is eigenlijk voor elkaar krijgt.
Ja, nou ik vind het echt fantastisch klinken. En we willen zeker eens gaan nadenken of wij niet eens een keertje inderdaad een soort samenwerking aan kunnen gaan. Dat wij al wat van die verhalen ook kunnen gaan uitzenden.
Ja, hartstikke leuk.
Ja. Nou, je zei net al, jullie zijn in principe open op vrijdag, zaterdag en zondag, hè?
Ja, van 11 tot 6.
Van 11 tot 6, Ja. En waar zijn jullie gevestigd? Want daar hebben we het nog niet precies over gehad.
Nee, Rechthuislaan nummer 1 in Katendrecht, Rotterdam-Zuid. En we hebben een website www.verhalenhuisbelvedere.nl. En daar staat ook de agenda op.
Okay.
Dus bijvoorbeeld morgenmiddag is er altijd op de laatste vrijdag van de maand hebben we de Kaapse tafel. Dus dat betekent dat de Kaapenezen, zo noemen we dus oud-Katendrechters die hier geboren en getogen zijn, Die komen bij ons lunchen en dan kan je gewoon aan bij hen aanschuiven. En dan kun je de lunch nuttigen bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld zaterdag is er een jazzclub. Dus de oude jazzhistorie laten we dan weer leven.
Ja. Nou, een keer een bokswedstrijd, hè?
Ja, nee, zeker. Dat moeten we ook nog doen, ja.
Nou ja, dat Grieks eten, dat moet nog wel lukken, denk ik.
Die Grieken die komen ook weer aan, hoor. Ja. Dat is volgens mij ergens in november op een zondag. Ja. Dus dan hebben we ook een Griekse middag. Dat is ook heel leuk. Met maaltijd, muziek, dansen. Ja.
Nou, je bent een echte ambassadrice, Linda. Ik bedoel, ik denk dat wij uren kunnen praten. Maar wij gaan buiten de uitzending nog wel een keertje met elkaar in contact. Om te kijken of wij wat nader met elkaar kunnen gaan samenwerken. Mag ik jou in ieder geval nu heel hartelijk danken voor alle informatie. En je heel veel succes wensen met al de activiteiten.
Nou, en dankjewel aan jullie.